Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden. Fijn dat we na een tijd weer elkaar mogen begroeten en ontmoeten, ook vanaf deze plaats. We zijn ook vanmorgen weer vergaderd rondom de Heer Jezus. En het past ons om hem de lof en de dank en de aanbidding toe te brengen. We willen ook stilzitten aan zijn voeten en luisteren naar zijn stem. We hebben een ogenblik van stil gebed met elkaar. Genade en vrede, zij u van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe bloedsgetuige. De eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht. Ook in dit morgenuur. Amen. 570, Johan de Heer, de oude bundel. 570. Slaan en dat vindt u voor deze dag opgetekend. De Colossensebrief, de brief geschreven aan de gemeente van Colosse. De Colossensebrief. En we lezen hoofdstuk 1, de eerste 14 versen. En hebben we meer dan genoeg aan. We zien wel hoe ver we komen vanmorgen. Colossense 1. En als u een Bijbel bent, dan is het belangrijk niet alleen om het mee te lezen, maar om ook open te houden. Want we lezen daar telkens een tekst van. Colossense 1, vers 1. Daar komt het woord van God naar ons toe vanmorgen. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus. En Timotheus, onze broeder. En de brief is gericht aan de heilige en de gelovige broeders en ook zusters in Christus de Colosse. Genade en vrede zij u van God onze Vader. Wij danken God de Vader van onze Heer Jezus Christus te alle tijden bij ons bidden voor u. Daar we gehoord hebben en van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de heilige toedraagt om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt ge tevoren gehoord in de prediking der waarheid. Het evangelie dat tot u gekomen is. Immers in de gehele wereld draagt het vrucht. En was het op, zoals ook bij u, sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. Zoals het vernomen hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is en ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de geest. Daarom houden ook wij sedert de dag dat we dit gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat ge met de rechte kennis van zijn wil vervuld mocht worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie we de verlossing hebben. We hebben de verlossing en de vergeving der zonden. Tot zover de lezing vanuit Gods dierbaar woord. De Heere zegen ook straks de overdenking van dit woord. Broeders en zusters, gemeente, geliefde vrienden. Het is mijn voornemen om met Gods hulp vandaag met u stil te staan. Bij dat eerste hoofdstuk uit die schone Colossensebrief. Een wonderbare brief in onze Bijbel. De brief die ons spreekt van de volheid die we bezitten in Christus Jezus. Telkens komt u ook weer tegen in hem en in Christus. Er is een groot verwantschap tussen de brief gericht aan Efeze en Colosse. Het zijn, zo noemen we dat, tweelingbrieven. Ze zijn beide geschreven in de gevangenis door de apostel Paulus op hetzelfde tijdstip, gelijk met de brief gericht aan Filemon, zijn pastorale brief. Colosse was toen een kleine stad en die stad lag dicht bij de grote rijke handelsstad, havenstad Laodicea. Nou, daar weten we genoeg van Laodicea, want in het boek Openbaring zien we dat uiteindelijk de Heer Jezus buiten de deur van de kerk staat bij Laodicea. De apostel Paulus was niet de stichter van deze gemeente, maar broeder Epaphras. U kunt dat lezen in vers 7 en we hebben het ook met elkaar gelezen. Epaphras bracht daar de evangelie en de gemeente kwam daar tot stand. Maar Paulus had nu vernomen welk een heerlijk werk de Heere had gedaan in die stad Colosse. Maar daarbij had hij ook vernomen dat misleidende geesten binnen trachten te dringen in die gemeente en verwarring wilden stichten. Ze predikten wel de Heer Jezus, maar de Heer Jezus kwam steeds meer op de achtergrond. En toen ik dat zo las, toen dacht ik, ja, dat gevaar is ook nu aanwezig. Ook in de evangelische wereld. We leven in een tijd dat vele vrome, misleidende geesten trachten binnen te dringen. En soms een ander evangelie, wel mooi verpakt, willen brengen in de gemeente. En daarmee plaatsen ze de Heer Jezus op de achtergrond. Jezus Christus en die gekruisigd, daar wordt dan niet meer zoveel over gesproken. We moeten opletten, broeders en zusters, als gemeente van Christus. Daarom schreef de apostel Paulus deze brief. En wij als gelovigen van 2005 mogen dankbaar zijn voor die rijke en wonderbare brief in de Bijbel. Wel, we gaan maar beginnen met vers 1 en 2. Paulus door de wil van God, een apostel van Christus Jezus en Timotheus onze broeder. En hij is gericht aan de heiligen, let goed op, en de gelovige broeders, dat houdt ook in zusters hoor, in Christus te Colosse. En dan komt de groet. We hebben dus gelezen, Paulus door de wil van God, een apostel van Christus Jezus. Dat is belangrijk. In de Galatenbrief schrijft Paulus, ik ben geen apostel vanwege de mensen. Kom nou, nog door een mens, maar door Jezus Christus. Het is een zeer slechte zaak, en het komt toch wel veel voor, als we vanwege de mensen een dienaar zijn van Jezus Christus. Dat komt veel voor. Ook in ons kerkelijk vaderland met zijn luistercommissies en zijn beroepingscommissies, als er een nieuwe voorganger beroepen moet worden. En tegenwoordig heeft men dan een profielschets. Kijken hoe de man eruit ziet en of hij dan wel past in die gemeente. En de Heilige Geest krijgt dan soms heel weinig ruim baan. Weet u, als je door de mensen geroepen wordt, dan moet je ook de mensen om de ogen zien, naar de ogen zien. Dan moet je de mensen om de oren likken. En daar wordt veel gedaan. En de consequentie daarvan is dat er een evangelie wordt gebracht, aangepast aan de mens. Dit was een zoet evangelie. Maar bij Paulus was het niet zo. Door de wil van God. Hij was overtuigd van de wil van God in zijn leven. En aan het begin van deze prediking zou ik aan u en aan jou willen vragen, ben je ook altijd overtuigd? Ben je overtuigd van de wil van God in je leven? Leeft u naar de wil van God? Handelt u naar de wil van God? Veel narigheid en veel beroerdigheid zou het kind van God bespaard blijven als hij of zij naar de wil van hem wandelde en leefde. Want denk erom, door zijn wil zijn we wederom geboren. Door zijn wil zijn we een nieuwe schepping geworden. Door zijn wil zijn we tot koningskinderen verheven. Paulus was niet alleen een dienaar of slaaf, dat noemt hij ook niet, maar hij was een apostel van Jezus Christus, zo noemt hij zich. Een apostel, dat wil zeggen, hij mocht en hij kon spreken met apostolisch gezag. Hij mocht meehelpen om het fundament van de gemeente toe te leggen, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. U kunt dat lezen in Efeze 2 vers 20. Paulus mocht daar aan meehelpen om dat fundament te leggen. Hij was een apostel, want hij had de Heer Jezus gezien van aangezicht tot aangezicht. Er waren toen ook mensen in de gemeente van Korinthe die zijn apostelschap in twijfel trokken. En dan hield Paulus niet zijn mond. Want dan schrijft hij aan die gemeente van Korinthe in 1 Korinthe 9 vers 1. Ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus onze Heer gezien? Want een apostel moest de Heer Jezus hebben gezien, hebben meegemaakt. En de Heer Jezus was aan de apostel Paulus verschenen op de weg naar Damascus. Heb ik niet Jezus gezien? Ben ik geen apostel? Even terzijde, de bekering van de apostel Paulus is een bijzondere bekering. U weet dat, dacht ik wel, hè? De bekering van de apostel Paulus is een profetische bekering. Het wijst heen, luister goed, naar de bekering straks van het volk van Israël. Want hoe zal straks Israël tot bekering komen? Door het zien. Als de Heer Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dan zullen ze hem zien. En een geest van genade en gebeden wordt dan uitgestort over Israël. Het tweede Pinksteren wordt dan beleefd. Een heerlijk feest. Ja, de bekering van de apostel Paulus is een beeld van de bekering van Israël. Hij schrijft dat ook aan Timotheus. Ik ga er niet bij die opslaan destijds wil. In 1 Timotheus 1 vers 16, onthoud maar. In 1 Timotheus 1 vers 16, daar zegt hij, en ik vertaal het even vrij. Daar vertelt hij aan Timotheus dat zijn bekering een voorbeeld is geweest voor hen die later op hem zouden vertrouwen. Dat is Israël. En u kunt ook in 1 Korinthe 15 lezen. In 1 Korinthe 15 daar spreekt de Heer Paulus over de opstanding. Dat is een bewezen feit trouwens, die opstanding van Christus. Het best bewezen feit uit de gehele historie. En Paulus bewijst dat ook in 1 Korinthe 15. En dan zegt hij, hij is aan velen verschenen. En dan noemt hij verschillende namen op. Zelfs aan 500 broeders tegelijk. En dan zegt hij ook, hij is ook aan mij verschenen. Als aan een te vroeg geborene. En te vroeg, hiermee doelt hij op die bijzondere bekering door het zien. En het wijst heen naar de bekering straks van Israël. Nou, dat was even een uitstapje. Paulus spreekt hier in de aanhef ook nog over Timotheus. Ik vind dat ook zo kenmerkend, hè. De grote heidenapostel Paulus was in al zijn grootheid het was een begenadigd man, maar hij achtte zich niet groter dan de jonge Timotheus. Daarom noemt hij hem ook bij naam in zijn brief. We komen dat wel eens anders tegen. Ook wel in de evangelische wereld, in de kerkelijke wereld. Grote predikers die van zichzelf zo groot zijn, dat ze niemand naast zich dulden. Want zij hebben dan alleen de gave. De brief is gericht, geliefde, dat hebben we gelezen, aan de heiligen en de gelovigen, beter vertaald, de getrouwe broeders en zusters in Christus. In Christus. Paulus ziet de broeders en zusters van Colosse niet in hun fouten en in hun gebreken, maar hij ziet ze in Christus. Is dat niet heerlijk? Als je broeder en zuster in Christus mag zien. Weet u wat een wonderbaar evangelie hebben we toch? Het leert dat een verloren zondaar in één ogenblik een kind van God kan worden. En er is geen werk van onze kant bij dat ons kan behouden. Want het evangelie is geen ruilhandel. Je hebt het alleen maar aan te nemen. Hebt u het al aangenomen? Heb jij het al aangenomen? Je hebt het alleen maar aan te nemen. In het geloof. Dat is de oplossing voor eeuwig. Dan ben je in Christus. Kijk eens, in christelijke blaadjes, ach, je mag ze rustig lezen, met allerlei ervaringen en vrome bevindingen van mensen, zijn soms wel aardig. Maar het gaat om u persoonlijk. Het gaat om jou persoonlijk. Het gaat om mij persoonlijk. Ben jij in Christus? Spurgeon, de grote prediker, de prins der predikers, is vrij jong gestorven. Ik ben 55 jaar oud. Maar hij zei op zijn sterfbed dit: mijn theologie is zeer eenvoudig. Jezus stierf voor mij. Ik ben in Christus. Oh, de evangelie zegt: de Heer Jezus heeft u lief. Het woord van God zegt ons: zo lief als God zijn zoon heeft, zo lief heeft God de zondaar. Ik ga dat even herhalen. Zo lief als God zijn zoon heeft, zo lief heeft God de zondaar. U kunt het lezen in Johannes 17, vers 23. En nou zegt u misschien: ja, dominee, ik voel dat niet. Nou, dat hoeft ook niet. Staat in de Bijbel. En je mag het geloven. Je mag heel eenvoudig je handen daarop leggen. De heilige en gelovige broeders in Christus. Let wel, die mensen waren niet heilig uit zichzelf. Ze waren ook niet heilig verklaard door een of ander mens. Of wie dan ook. Nee, door één daad van het geloof. Doordat ze waren gevlucht naar Golgotha, waren ze heilig en afgezonderd in Christus. Wat een positie, hè? De Efezebrief zegt ons: heilig en onberispelijk. En als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik: hoe is het mogelijk? Hoef ik niet naar u te kijken. Heilig en onberispelijk. Zodra een mensenkind tot Jezus komt, naar Golgotha toe komt en zijn leven uitlevert, dan ziet God je als heilig. Dat wil zeggen, apart gezet, bestemd tot een bepaalde taak. En een heilig God ziet je ook als onberispelijk in Christus. Is dat niet wonderlijk? De heilige broeders en zusters, ze waren heilig afgezonderd in Christus. Bent u dat al? Ben jij dat al? Die mensen waren niet alleen heilig. Hun positie stond niet alleen vast in Christus. Maar er staat ook iets bij. Ze waren getrouw. Dat wil zeggen, wat ze in Christus bezaten, kwam ook naar buiten. Heilig en getrouw in Christus. En ze waren getrouw. Getrouw aan het woord van God. Ze waren getrouw aan de stem des Heren. Ze waren getrouw in het volgen van het Lam. Ze waren getrouw tegenover elkaar. En trouw vindt men niet bij allen, hoor. En daar werd toen de Korant niet mee bedoeld, maar trouw, echte trouw. Ze openbaarden zich tegenover elkaar in Colosse als koningskinderen. Als een deel van het lichaam van Christus. En dat kan van verschillende niet gezegd worden. Let wel, en dat wil ik benadrukken, ons behoud hangt niet af van onze getrouwheid. Nee. Van de grootte van ons geloof. Maar alleen van onze positie in Christus. En dat is één geloofsdaad. En daardoor ben je behouden. Maar een andere vaste waarheid is dat de Heere alleen echt met ons verder kan gaan naarmate we getrouw zijn. Tot slot, ja, ik ben nog niet klaar hoor, maar hier die eerste twee versen lezen we de groet. Genade en vrede zij u van God onze Vader. Het hoort bij elkaar, genade en vrede. Als je naar Golgotha bent geweest met je leven, dan kan je zingen, door genade ben ik een kind van God. Dan ben je ingesloten in de genade van God. En dan heb je ook vrede met God. En leef je vanuit die genade. Niet van ik heb hier recht op en ik heb daar recht op en dat moet ik hebben. Nee, leef je vanuit die genade God. Dan ervaar je ook de vrede van God. Genade en vrede. Laten we daar niet zo vlug overheen lezen. Meestal worden we in bijna aan iedere dienst zo begroet. Genade en vrede zij u van God, onze Vader. En wat doen we dan? Niks. We zeggen nog niet eens amen. Want dat is er helemaal uit in de evangelische kringen. Het beamen, het gebed. Als God ons groet 's morgens in de gemeente. Nee, dan zeggen we niet eens aan. We zwijgen. Genade zij u en vrede. Weet u, al de liefde, al de wijsheid, de macht van God liggen in het woord genade opgesloten. En dit alles is ons eigendom. En dan hebben we ook vrede met God. En we mogen die vrede ervaren. Vrede in het hart. Is dat niet wonderlijk? Vrede in onze gedachten. Vrede te midden van verdriet. Vrede te midden van zorgen. Vrede wanneer anderen rondom ons heen opgewonden en nerveus zijn. Vrede ook te midden van woordenstrijd. Vrede wanneer er geruchten rondgaan. Vrede ook door de diepte heen. Vrede wanneer alles op zijn grondvesten schudt. De vrede met God, maar ook de vrede in en van God. En die vrede bezitten we van God onze Vader. Want God onze Vader wordt ook genoemd de God des vredes. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Beseffen we wel wat we bezitten? Beleeft u dagelijks? Leven we vanuit die genade? Mijn vrede geef ik u, zegt de Heer. Mijn vrede laat ik u. De Heere geven dat het voor ons allen een werkelijkheid is. En geen holle volzin. Dat we zomaar lezen, maar dat we het beleven. En dan komt vers 3. Daar staat in vers 3, wij danken God de Vader van onze Heer Jezus Christus te alle tijden bij ons bidden voor u. waar we gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus, van de liefde die gij al de heiligen toedraagt, om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Paulus was een man van gebed. Dat weten we dag en nacht, niet van Heere zegen deze spijzen, maar het was een bidden, dag en nacht. Hij kende de worsteling van het gebed. Hij was verbonden met de band van gebed met de gemeente, ook in Colosse. Paulus kende de kracht en het geheim van het gebed. De vijand, die altijd bezig is met ons en zeker met Paulus, de vijand had ondanks zijn gevangenschap hem dat niet kunnen ontnemen. Zijn gebedswieken waren niet gekort wie. Ik zie daar in de geest de apostel Paulus, de geboeide Paulus, zijn knieën buigen in de gevangencel. En hij bidt en hij pleit en hij dankt God. Wat een genade als een gemeente biddende voorgangers bezit. Biddende oudsten, biddende diakenen, biddende mensen die leiding geven in de gemeente. Maar ook wat een zegen wanneer voorgangers en oudsten en diakenen en leidende broeders en zusters zich gedragen weten door het gebed van de gemeente. Het gebed, lieve mensen, is zo'n machtig wapen. Het is niet alleen de verbinding tussen de Heere en zijn gemeente, tussen de Heere en u, maar het gebed verbindt ook kinderen Gods. Al wonen ze duizenden kilometers van elkaar vandaan. Het gebed, dat verbindt ons. Ik mag u wel zeggen, ik als uw oud-voorganger, en hij wordt al langer ouder, ben toch altijd dankbaar geweest voor het gebed hier in de gemeente. Ik wist me door het gebed altijd gedragen. En ik zou willen zeggen, volhard erin. Bijzonder ook in uw persoonlijk gebed. Paulus bad niet alleen, maar hij dankte ook. Hij dankte. Dankzegging en bidden, het hoort bij elkaar. Maar alleen bidden, alleen vragen, nee, dat is niet zo mooi. Vragende kinderen zijn ook niet zo prettig, alleen maar kinderen die vragen. Nee, hij begint met danken en bidden. En ja, Paulus had reden tot dankbaarheid, hoor. Ook voor deze gemeente. Voor deze gemeente was hij dankbaar. Mocht dat iedere voorganger gegeven zijn. Hij had gehoord, we hebben het gelezen. Hij had gehoord van hun geloof in Christus Jezus. Had hij van gehoord. Hij dankte voor het levend en persoonlijk geloof in een levende persoonlijke heiland. Want daar gaat het om. Niet een stukje godsdienst, maar een levende persoonlijke heiland. Die de gemeente van Colosse bezat. Er zijn veel mensen, en je komt ze overal tegen. En misschien zitten ze ook vanmorgen hier. Die geloven in een kerkleer. Alsjeblieft. Of ze geloven in allerlei christelijke dogma's of principes. Of ze geloven in hun kerkgang. Of ze geloven in hun christelijkheid. Of ze geloven, en laat ik nou voorzichtig zijn, maar ik zeg het toch, in hun baptist zijn. Of ze geloven precies wat de dominee zegt. Maar ze bezitten niet dat persoonlijk geloof. Dat persoonlijk geloof in het verzoenend werk van de Heer Jezus op Golgotha. Er zijn ook veel christenen, lieve kinderen Gods, die leggen de nadruk op het geloof op een bepaalde waarheid. Een waarheid. Het is wel een waarheid, maar het is niet de waarheid. Er zijn bijvoorbeeld baptisten, die zijn hier natuurlijk niet aanwezig, zulke. Die hebben het altijd over de doop. Altijd. Het is wel een waarheid, maar het is niet de waarheid. Er zijn darbisten, mensen van de vergadering van gelovigen, die hebben het altijd over de tafel des Heren. En dat is dan bij hen alleen. Dat is bij hen. Ik kwam nog eens een oude zondagsschoolonderwijzer tegen. Ik was bij hem op zondagsschool geweest. Een broeder van de vergadering. En we vertelden wat de Heer had gedaan. in ons leven. Ik vergeet dat nooit. En ik denk, ja, die broeder zal ontzettend blij zijn dat de vruchten van dit werk tot openbaring zijn gekomen. Toen zegt hij, ja, maar vergaderen jullie ook aan de tafel des Heren? Ik zei, ja, zeker. Wij komen ook bij elkaar rondom de tafel des Heren één keer in de maand. En ik vergeet nooit wat hij zei. Toen zegt hij, ja, dat is een tafeltje. Dat is een tafeltje. Kijk eens, we kunnen de nadruk leggen op een bepaalde waarheid. Maar dan kunnen we ook door gaan draaien. Ik kom Pinkster broeders en zusters tegen. Lieve mensen hoor. Want ze hebben het volle. En ze hebben het altijd over de geestesgaven. Ja, die zeiden wat. Dat is een waarheid. Maar het gevaar is dan reëel. Dat door het geloof en de nadruk leggen op zo'n bepaalde Bijbelse waarheid. De waarheid. De Heer Jezus min of meer op de achtergrond komt. De Heer bewaar ons als plaatselijke gemeente daarvoor. Laten we ons geloof maar alleen stellen op de Heer Jezus. Geen andere naam dan de naam van Jezus, broeders en zusters. Paulus dankt ook voor hun liefde. Hun liefde die ze openbaarde. Let wel tot alle heiligen, staat er. Tot alle kinderen Gods. Want ben je een kind van God, dan ben je heilig. Tot alle heiligen. De liefde tot alle kinderen Gods. Kijk eens, het is gemakkelijk om degene lief te hebben die precies zo denken als wij. Het is gemakkelijk om een broeder of zuster lief te hebben die in ons straatje te pas komt. Maar deze gemeente van Colosse had alle heiligen lief. Ook die moeilijke. Dat moeilijke kind van God, kom je ook tegen. Ook die ontrouwen. Ook voor hen die misschien een klein beetje anders de weg gingen. Kijk, er wordt ons niet gevraagd dat we elkaar lief moeten hebben ten koste van de waarheid. Nee, zeker niet. Maar lief hebben in de waarheid, in de Heer Jezus, elkaar aanvaarden. In hem. Dat hebben we niet in onszelf. Want zo lieflijk zijn we niet. Maar dat is die goddelijke liefde die in ons hart is uitgestort. Kan het ook van u gezegd worden? Kan het van jou gezegd worden? Kan het van ons gezegd worden? Zie hoe lief ze elkaar hebben. Waarom hadden ze elkaar lief? Staat erachter om de hoop die voor hun was weggelegd in de hemelen. Wat is dan deze hoop? Moeten we nou hopen dat we straks nog in de hemel komen? Moeten we dat maar afwachten? Ach, dat klinkt wel vroom, maar dat is niet Bijbels. Dat is niet Bijbels. Wat is deze hoop? Onze enigste hoop is Christus. U kunt het in diezelfde brief lezen, in vers 27b. Ik heb het hier aangetekend, vers 27b, diezelfde brief. Daar staat, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus, er staat in uw vertaling onder u, maar de juiste vertaling zegt, Christus in u. Onthoud goed, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Christus in u. De hoop, is dat een onzekere hoop? Van nee. Die hoop is zo dichtbij, broeders en zusters. Die hoop is niet ver weg. Want hij is in ons. De hoop der heerlijkheid. En straks als de Heer Jezus komt om ons op te halen, zal deze hoop volkomen in vervulling gaan. De eerste zondag van de catechismus leert ons een stuk van zonde en ellende en verlossing. Maar leert ons ook, wat is uw enigste troost in leven en in sterven? De gewezen gereformeerden weten dat wel onder ons, ja. Maar het is mooi. Wat is uw enigste troost in leven en in sterven? Ik wil het even anders zeggen. Wat is uw enigste hoop in het leven en in het sterven. Jezus. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Hier wordt dus gesproken over geloof, hoop en liefde. Dat komt u telkens weer tegen in de brieven van Paulus. Geloof gaat er voorbij. Hoop gaat voorbij wanneer de Heer Jezus komt. Maar de waarachtige liefde, de liefde van God in Christus, Jezus, zal altijd blijven bestaan. Nu lees ik nog even vers 6, 7 en 8, dat kan nog wel. Vers 6, 7 en 8, dat is een beetje de kern van de brief. Daar staat, ik lees met 5b begin ik, want dat is dan één zin. Daarvan heb gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie dat tot u gekomen is. Immers in de gehele wereld draagt het vrucht in de toenmalige wereld en wast het op, zoals ook bij u. Sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. Zoals je het vernomen hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is en ons ook kenbaar gemaakt heeft, uw liefde in de geest. Vers 6, 7 en 8. Ik zei het al, hier komen we eigenlijk toe aan de eigenlijke brief. Paulus schrijft aan de Colossenzen: gij hebt de genade van God in waarheid leren kennen. Volmaakt gelukkig, laat ik het zo maar zeggen. Volmaakt gelukkig is de gemeente. En laten we er niet goedkoop over denken. Is de gemeente waar dit evangelie nog gebracht wordt. De genade van God in waarheid. We leven helaas in een tijd, we leven in de eindtijd. We leven in een tijd van de vorming van een wereldkerk. We zien het ons in deze tijd wel iets anders. Het is dikwijls, niet altijd hoor, het is dikwijls een evangelie wat gebracht wordt gericht op de mens. De mens en zijn kunnen en zijn goedheid wordt in het middelpunt geplaatst. En die namaak genade, dit verdwaasde evangelie, wordt in deze tijd toch in verschillende kerken, nee niet in alle hoor, maar verschillende kerken gebracht. De vijand, mag ik het zo zeggen, de vijand heeft een hekel aan de gemeente, waar nog die genade van God in waarheid wordt gebracht. Dank God er maar eens voor. Dat je in een gemeente geplaatst bent, waar voorgangers voorgaan en waar uw eigen voorganger die genade van God in waarheid brengt. Dat gebeurt niet op alle plaatsen, broeders en zusters. En dank God daar maar eens voor als je 's avonds naar hem toe gaat of 's morgens. Daarom is de duivel er altijd op uit, zoals ook hier bij de Colossenzen, om een vals evangelie te brengen. Om een vals evangelie te laten binnendringen. En het wordt heel liefelijk verpakt. Ik wil dat toch even met u lezen. Hoe dat valse evangelie, hoe de vijand dat tracht binnen te brengen in de gemeente van Colosse. En dan gaan we maar eindigen. We hebben genoeg gehad. Er staat in, eens even kijken, hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2. Het wordt niet te laat, hè? Nee. Vers 16. Vers 16. Eerst wordt er over het heerlijk werk aan het kruis gesproken van de Heer Jezus. En dan in vers 16, daar staat: laat niemand u blijven oordelen in zaken eten of drinken. Je hebt van die mensen die dringen dan de gemeente binnen en dan zeggen: je mag dat niet eten, je mag dat niet drinken. Carbonaatje moet je laten staan en fijn, ik treed maar niet in details. Je weet dat. Laat niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken, want ze oordelen dan hoor. Of op het stuk van feestdag, nieuwe maan of Shabbat. Het komt hoe langer mee op, ook in de ingezonde stukken, in de eeuwgids. Van, we moeten de Sabbat houden, want dat is voor de gemeente.
Laat toch niemand je blijven oordelen. Het staat hier zo duidelijk. Een feestdag, een bepaalde feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest. Al die dingen wezen heen naar de Heer Jezus. De hele wet wees heen naar de Heer Jezus. Terwijl de werkelijkheid van Christus is. En we hebben hem gevonden. Laat niemand je de prijs doen missen. Het eeuwig leven kan je niet meer missen. Maar de prijs. Laat niemand je de prijs doen missen door gewilde nederigheid. Kom je ook tegen in bepaalde sectes. Er zijn die mensen, ik ben ze tegengekomen, ik heb met hen gesproken. Zijn ze zeer nederig. Maar het is een gewilde nederigheid. Een aangeleerde nederigheid. En je wordt er soms niet goed van. Als je dan met die mensen spreekt. Gewilde nederigheid. En engelenverering. Ja. Komt ook hoe langer hoe meer. Engelenverering. Die heeft een engel gezien. En die heeft een engel gezien. En dan aan de overkant heeft die man ook nog een engel gezien. Engelenverering. Dat komt hoe langer hoe meer naar voren. Juist in deze tijd. Ik las een stukje, het werd mij aangereikt, uit het blad Uitdaging. Ik lees het zelf niet, maar het was een stuk. Ik ken die broeder een klein beetje, want vroeger kwam hij al in Amsterdam met allerlei oordeelspredikingen in de Engelse kerk. En dat ging over 5 oordeelsengelen. Misschien heb je het ook wel gelezen. 5 engelen die een bepaald oordeel over ieder werelddeel zullen uitvoeren. Verzinsels, broeders en zusters. Ga er niet in mee. Engelenverering als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd. Zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. Terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Indien gij met Christus afgestorven zijt. Dat wil zeggen, als je bij Golgotha bent geweest, en dan ben je afgestorven aan de wereldgeesten, waartoe laat gij, alsof je in de wereld leefde, geboden opleggen, raak niet, smaak niet, roer niet aan, dat alles zijn dingen die door het gebruik verloren gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid, met zijn eigen dunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Nou, zulke mensen probeerden binnen te dringen in de gemeente. Mensen zeiden, je mag dit niet en je mag dat niet en je moet dat doen. En we hebben de engelen gezien en die hebben een andere boodschap gebracht. Oh, Paulus zegt, doe er niet aan mee, broeders en zusters. Dit is de genade van God in leugen veranderen. Hier loerde het spiritisme al om de hoek in de gemeente. Nog even de 7 en 8. De voorganger van was Epaphras. Ook een man van gebed, Epaphras. Deze gemeente was door gebed tot stand gekomen. Door gebed gegrond door Epaphras. En u ziet, broeders en zusters, nu werd deze gemeente waar de vijand op afkwam, ook weer door gebed gedragen door de geboeide Paulus. O, welke macht heeft het gebed. De nood van deze tijd is, we zijn de echte bidders kwijt in de gemeente. Als daar gebed is in de plaatselijke gemeente, dan komt ook tot openbaring, zo hebben we gelezen, de liefde in de geest. Dat is geen liefde in het vlees. De liefde in de geest. De liefde tot elkaar. De liefde in het vlees maakt van de gemeente een gezelligheidsclub. Of een koffieclub. Of vul zelf maar één. Maar als daar de liefde in de geest merkbaar is, kan God op een bijzondere wijze in een biddende gemeente krachtdadig werken. Willen we ons laten gebruiken? Willen we ons laten inschakelen? Willen we het vanmorgen zeggen, nee, mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. U bent wel in Christus. O, prijs zijn naam. Maar kan God u gebruiken? Of zijn hier mensen die moeten zeggen, Ja, het is wel aardig wat u vertelt, misschien niet aardig. Maar, want het woord van God is nooit zo lieflijk en zoet. Maar ik ben niet in Christus. Ik ben niet in Christus. Is hier iemand? Ook kom dan vanmorgen. God heeft u zo lief. Zo lief als hij zijn zoon lief heeft. Zo lief. En de Heer God wil alleen maar dat je komt. En dat je je handen legt in de doorboorde handen van Jezus. En kijk dan maar goed. Ze werden doorboord. Ook voor u. Voor jou. Voor mij. Dank hem daarvoor. Dan ben je in Christus. En verzoend met God. Halleluja. Ik moet eindigen. Daarom zeg ik amen.